En die deelden een woord. Jack deelt het zelf even. Kom eens, dan hoef ik het niet te... Een indruk die Jack tijdens de aanbidding van de Heer had.
I had a dream. Nee, ik had een droom vannacht. En ik zag de tempel en daarbij het brandofferaltaar. Waar iedereen vreselijk bezig was om maar dat brandofferaltaar niet in beweging te houden of in brand te houden. Maar bezig om hun zonde eigenlijk, zoals dat hoorde in het Oude Testament. En door middel van een dier wat je liet slachten, dat je daardoor vergeving kreeg. Dus iedereen was altijd maar bezig om dat offer te brengen. En ik werd bepaald bij het feit dat Jezus Christus voor eens en voor altijd voor onze zonde en onze ellende en ziekte en onze onvolkomenheden is gestorven. Maar wij brengen ook altijd nog offers. Wij zijn altijd maar bezig om dingen in beweging proberen te zetten doordat wij dingen gaan doen, waardoor we denken van, nou, als ik nou dat doe, heel vaak, nou, niemand heeft de last van, alleen ik. Ik heb dan heel vaak dat ik dan dingen ga doen, omdat ik dan denk van, nou, dat is fijn en dan gaat er iets in beweging komen of ik moet iets doen. En dan ben je eigenlijk zo bezig met dat doen of het in beweging brengen van, denk je dan, van de dingen die goed zijn, dat je niet meer naar Jezus kijkt, maar dat je alleen nog maar bezig bent met je focussen op niet wat je fout doet, maar wat je kan doen om je fouten weer in orde te maken. Hebben jullie het begrepen? Hoe het bij mij werkt? Bij jullie niet, maar oké, dankjewel dat ik het toch even mocht zeggen.
Duidelijk. Soms kan je in patronen verzanden waarin je inderdaad het idee hebt van, dit moet ik vooral doen om in de gunst te komen bij de Heer of om zijn liefde te verdienen. En het goede nieuws is, dat is niet waar. Die heb je al ontvangen. Ik kom er later in de preek nog wel op terug. Hoop ik. Ik heb het niet opgeschreven. Dat is altijd zo lastig, man. Oké. We zijn bezig met een serie over je toekomst in bezit nemen. En vorige week deed Henk deel 1. En ik zag dit plaatje. Ik denk, jemig, wat vind je nou zo'n plaatje? Het komt niet over op het scherm. Maar ik denk, wat een verschrikkelijk goed plaatje, zeg. Met die sporen en zo. En dat sowieso moet degene die het ooit, als het niet gefotoshopt is, maar die het ooit gemaakt heeft, er vreselijk veel plezier aan gehad hebben. En dan kom je in de verleiding. Tenminste, dan kom ik in de verleiding van, ja, ik wil minstens zo'n mooi plaatje volgende week. En dan ga je googlen en dan google je op toekomst. En dan is dit wat het eerste plaatje is wat er binnenkomt. Dat is de fiets van de toekomst. Geloof me, in full color ziet hij er nog erger uit dan nu. Halleluja. Joke, ik dacht dat ik de enige was die dat had. Ik bedoel, degene die me een beetje kennen weten dat ik niet zo'n fietser ben. De laatste dag dat ik vrijwillig gefietst heb, was de dag voordat ik 16 werd. Want toen ben ik brommer gaan rijden en daarna heb ik er nooit meer een aangeraakt. Maar ik denk, als dit de toekomst wordt, nou, dan heb ik het echt gezien. Dus het zat mij al een beetje het lood in de schoenen voor ik begon aan deze preek. Genoeg jongens over de fiets. Maar ik denk, ik moet hem toch even laten zien. Echt het eerste plaatje wat eruit sprong. Nou ja. Laten we eens kijken. Vorige week heb Henk deel 1 gedaan van de serie Kijk op je toekomst. En dit zijn de dingen die hij behandeld heeft. Hij heeft het erover gehad dat Jozua een hele nieuwe tijd inluidde. Het volk heeft 40 jaar door de woestijn heen gelopen. God heeft ze gered uit de slavernij. En ze wandelen door de woestijn. En Jozua is degene die een nieuw tijdperk aan doet breken. Jozua is degene die ze het beloofde land in mag leiden. En daar wordt een heel periode in het leven van het volk afgesloten. En dat kan je heel snel schrijven, dat kan je ook heel snel zeggen. Maar Henk heeft er vorige week ook behoorlijk bij stilgestaan, want er vindt nogal een verandering plaats voor zo'n volk. Jarenlang heeft dit volk in slavernij geleefd, had geen eigen mening, mocht geen eigen besluiten nemen, leefde bij de gratie van de Egyptenaren die ze onderdrukten. Dan komt er een periode van in volle afhankelijkheid van God de woestijn in en leven van wonder naar wonder, iedere dag manna. En aan het einde van die periode gaat Jozua ze een periode inleiden waarin ze hun eigen verantwoording moeten gaan nemen. Waarvan de Heer zegt, jullie krijgen land, daar moet je graan op planten en van de opbrengst van de graan moet je gaan leven. Dat is iets heel anders dan 's morgens je bakje manna legen. En voor ons, omdat je wat afstand neemt, klinkt het misschien idyllisch. Maar denk erom dat het ook een omslag in hun denken geweest is. In wie ze zijn, in wat ze moesten doen. Ineens waren er verantwoordelijkheden. Ineens waren er dingen die er voor die tijd niet waren. En die nieuwe tijd, dat betekende een enorme omslag. Hoe verander je een volk dat gewend is onderdrukt te worden en uitgeleid wordt uit die slavernij in een volk wat of dat heerschappij gaat voeren over land? Dat hebben ze nog nooit gedaan. Dus stel je voor, je hebt jarenlang alleen maar mogen doen wat een ander zei. En dan ineens krijg je een stuk land en zegt God, weet je wat, doe jij nou eens wat jij denkt dat goed is met dit land. Dan heb je toch even zo'n moment, of niet? Ik zat erover na te denken. Ik had dat gevoel toen de kraamverpleegster bij ons zei van, nou, vanaf morgen kom ik niet meer. Ik denk, maar jij gaat helemaal niet weg. Jij blijft hier. Zo'n gevoel moeten die gasten ook gehad hebben. Jongens, is over met het manna, vanaf nu doen jullie het zelf. Nou, dat moet je even in gedachten houden, want daar komen we nog wel meerdere keren op terug. En Henk heeft het erover gehad dat God in die nieuwe toekomst paradoxaal is. Dat het tegenstrijdig lijkt. Waarom? Hij zegt, jongens, jullie hebben nu verantwoording gekregen. En binnen die verantwoording en binnen het gebied wat ik jullie geef, wil ik dat jullie stappen gaan zetten. En op het moment dat jij een stap zet, zal ik hem zegenen. Op het moment dat jij handelt, zal ik geven. En voor welke stappen je zetten mag, daarvoor mag je met mij bidden en mag je met mij afstemmen en zal ik je leiding geven. Maar het is vanaf nu niet zo van ik geef en dan ga jij lopen. Nee, jij zet stappen en op basis van jouw stappen ga ik geven. En dat lijkt heel tegenstrijdig, want het is zoveel veiliger om te zeggen, Heer, als u nou maar zegt wat ik doen moet, dan ga ik wel achter u aan. En God zegt, dat doen we niet, want ik heb je verantwoording gegeven. Je moet weten dat ik bij je ben. En vanuit die verantwoording mag jij stappen gaan nemen. Ik vind dit wel eens lastig. En ik heb hier opgeschreven, dat vraagt gebed, worsteling over wat de juiste stappen zijn. En vertrouwen dat God bij je is. Nou, dat is waar we gebleven zijn vorige week. En vandaag gaan we verder met deel 2 in de serie. En die heet Het Vertrekpunt. Als je je afvraagt wat dit ding is. Het was een hele mooie foto. Dit is een grenspaal van een gebied wat ergens begint. En dat begint met 0,000 kilometer of meter of hectometer. Of weet ik hoe die dingen oplopen. Maar dat is het. Dus vandaag gaan we het hebben over het vertrekpunt voor je toekomst. Vorige week vertelde iemand mij een verhaal. En dat is op zich een heel grappig verhaal. Maar ik wil je op voorhand waarschuwen, lach niet te hard. Want het venijn zit in de staart. Het volgende verhaal vertelde hij. Ik zag een man, zegt hij, die wandelde en die kwam op een gegeven ogenblik langs een water. En aan dat water staat een andere man te vissen. En kennelijk had hij een goede plek gevonden, want het ging hem makkelijk af. En hij ving de ene vis naar de andere. En zodra ze die man een vis gevangen had, pakte die zijn meetlatje, meten hem op. Als die vis kleiner was dan 25 centimeter, gooide hij hem in de emmer en bewaarde hij hem. En zodra die groter was dan 25 centimeter, gooide hij hem terug. En die man die daar voorbij kwam, die ziet dat een poosje aan, die denkt, dat is ook raar. Datgene wat echt de moeite waard is, gooit hij constant terug. En die man die loopt naar de visser toe en die zegt, joh, mag ik eens vragen, waarom doe je dit? Waarom sta je al dat kleine sprot te bewaren, terwijl je wat echt de moeite waard is weggooit? En toen zei die man, nou, dat is niet zo moeilijk. Ik heb thuis een pan en die is niet groter dan 25 centimeter. En alles wat groter is, past er niet in. En wat die man dus eigenlijk deed, was de zegen reduceren tot het formaat van zijn pannetje. Datgene wat niet in zijn pannetje paste, dat ging weer overboord. Eigenlijk past hij de zegen aan zijn probleem. Jullie lachen echt niet, hè? Je denkt van, ik kijk wel uit. Goed. Soms kijken wij ook zo naar onze toekomst. Jij en ik lopen het risico in exact dezelfde valkuil te stappen. We hebben het vanmorgen gehad over de grootheid van God. Over dat hij zoveel allesomvattender is dan wij ooit maar kunnen denken, benoemen of beseffen. En vanuit die grootheid en vanuit die machtigheid heeft hij een toekomst voor ons. En wij lopen de valkuil om de grootheid van God te beperken tot ons kleine pannetje. Wij lopen in het risico om wat we van God verwachten te beperken tot onze verwachting. En dan ben je het zelf dan doen als de vissen. En zijn visie voor ons gaat zoveel verder dan we zelfs maar kunnen denken of beseffen. Dus het is belangrijk dat we Gods grootheid nemen als vertrekpunt voor onze toekomst en niet ons kleine pannetje. En dat is waar deze preek vanmorgen over gaat. En daar komen we verderop nog wel in terug. Laten we eens kijken naar het verhaal verder. God heeft het volk een toekomst beloofd. Mozes heeft het volk uitgeleid uit de slavernij. Jozua is de nieuwe leider. En hij heeft Jozua opgedragen om die belofte binnen te gaan. Ga naar het beloofde land en ik wil dat je dit volk inleidt. En om dat te doen, moesten ze de Jordaan oversteken. Nu is dat voor ons misschien een regeltje in het verhaal. Oh, ze moeten de Jordaan oversteken om het beloofde land in te gaan. Maar voor het volk Israël was dat een behoorlijke déjà vu. Een behoorlijk gevoel van hier zijn we al eens geweest. Als ze namelijk uit Egypte geleid worden, uit de slavernij, dan zijn ze nog maar net een poosje in die woestijn bezig. De Egyptenaren krijgen spijt dat ze hebben laten gaan. Die gaan achter hun aan en dan komen ze bij de Schelfzee. Dat is een prachtig verhaal als je dat leest in de Bijbel. En de Schelfzee blokkeert hun de weg. Achter hun rukken de Egyptenaren op die ze terug in slavernij willen brengen. En voor hun legt de Schelfzee. En op dat moment doet God een machtig wonder en opent hij een pad in de Schelfzee waar ze doorheen kunnen trekken. Nou, nu moet je weten dat de Jordaan, je ziet wel eens van die liefelijke plaatjes dat mensen gedoopt worden in de Jordaan, dan is het zo'n stroompje waarof dat je moeite moet doen om echt nat in te worden. Maar de Jordaan in deze tijd is een kolkende rivier. Er staat bij dat het in het begin is, in de oogsttijd, is in het begin van de lente, en dan is die rivier ver buiten zijn oevers getreden. Geen makkelijke rivier om zomaar over te steken. En dat volk moet ongetwijfeld die déjà vu gehad hebben. Dit kennen we al, hier zijn we al eens geweest, namelijk toen we uit de uittocht van Egypte kwamen. En hoewel er ook veel parallellen in zitten, zit er ook een behoorlijke tegenstelling in. En die heeft te maken met waar Henk het gisteren of vorige week over had. Daar waar ze de Schelfzee over moesten steken, had God gezegd, jongens, doe nou maar niks. Slaap rustig, reis wat, sla je kamp op en wacht nog een dagje, want de Egyptenaren zijn nog niet dicht genoeg bij. Nee, dat is logica. Toch? Dat is toch niet de boodschap die je horen wil. Heer, er zitten Egyptenaren achter ons aan, watermassa voor ons. Zegt God, joh, maak je kamp op, wacht een dagje, want ze zijn er niet dicht genoeg bij. Waarom? Omdat God zijn almacht wilde tonen daar en dat hij zei van, en ik zal een pad maken. En vervolgens geeft hij Mozes 's morgens opdracht om zijn staf uit te strekken over het water. En God doet een machtig wonder, splijt het water en ze kunnen zo naar de overkant. Nu gaat de Heer ook bij de Jordaan zo'n machtig wonder doen, maar hij doet het alleen wel iets anders. Hij zegt namelijk, ik wil dat de priesters 's morgens met de ark naar de oever van de Jordaan lopen en dat ze in het water aanstaan. Daar is nog geen pad. Ik wil dat ze letterlijk op of in het water stappen. En dan staat er dat zodra de enkels van de priesters omspoeld werden door het water, dat het water zich ophoopt helemaal in de verte bij de stad Adam. Nou, daar kun je een prekenserie over maken, dat is zo mooi. Van het water stopt bij de mens, want dat betekent Adam, enzovoort, enzovoort. Dat gaan we niet doen, want we hebben maar 4 weken. Dat is verleidelijk, hoor. Op het moment dat het heel in de verte stopt met stromen, sta je op de plaats waar hun staan echt nog wel een poosje te water. En Henk en ik hebben er wel eens grapjes over gemaakt. Ik kan me niet zo voorstellen dat die gasten niet zoiets hadden als het maar zakt. Dan sta je daar met je ark in het water en ja, de Heer heeft dat gezegd en er gebeurt nogal niet veel. Er komt gewoon nog steeds water voorbij. Prachtig om te zien hoe hier in de praktijk gebeurt, waar we het vorige week zo uitgebreid over gehad hebben. Als jullie een stap zetten, zal ik zegenen. Als jullie in vertrouwen op mij je verantwoording neemt, zal ik geven. En het water stopt en langzaam maar zeker loopt de bedding van de Jordaan leeg en ontstaat er een pad naar de overkant. De uittocht uit de slavernij begint met een wonder. Wat God doet, instant. De overtocht over de Jordaan begint met een stap van de mens. En daarna doet God een wonder. Wat betekent dat voor ons? Als we daar parallellen naar ons vandaag over leggen. Ik kan zeggen niks, want ik heb niet de behoefte om de rotte over te steken of zo. Dat heb ik ook niet. Maar hier zit wel een les in voor ons net zo goed. Uittocht uit Egypte, dat was uittocht uit de slavernij. Jij en ik hebben ooit een punt gehad in ons leven dat we de Heer nog niet kenden. En dat we te maken hadden met zonde in ons leven. Dat is voor de een misschien duidelijker te definiëren dan de ander. En op dat moment doet God een wonder. Hij openbaart zichzelf aan jou. En hij redt je uit de slavernij. Dat is een wonder wat God zelf doet. Dat is iets waar je niks aan kan doen. Dan komt het brandoffer van Jack. Waar hij het net over had, om de hoek kijken. Je kan niet zeggen van Heer, nu ga ik dit en dit en dit doen. En iedere dag zal ik en daarmee kan ik mijn redding verdienen of zo. God zegt, dat is iets wat ik gedaan heb. Mijn offer voor jou is voor eens en voor altijd voldoende geweest om je uit de slavernij van zonde te redden. Maar wandelen in het koninkrijk van God, als christen iedere dag functioneren en als zodanig je toekomst in bezit nemen die God ook voor jou en voor mij in petto heeft, vraagt stappen. Net als bij de Jordaan. En soms stappen op water. In het geloof en in het vertrouwen dat God gaat geven. En dat belooft hij dan ook. Jij zet stappen soms op water en God bevestigt. En die parallel zit er ook voor ons vandaag in. Jozua leidt het volk door de Jordaan, het beloofde land in. En dan vestigt zich dat in Gilgal, vlakbij Jericho. En dan gaat er een hele hoop dingen gebeuren waar ik het vandaag niet over ga hebben. En dan maken we een klein sprongetje in de geschiedenis. En waar we verder gaan, is het verhaal vanaf het moment vlak voordat Jozua Jericho mag gaan belegeren, in mag gaan nemen. En daar ontmoet Jozua de Heer. Jozua heeft verspieders de stad ingestuurd. Hij heeft gezegd, ik wil dat jullie die stad gaan bekijken. Ik wil dat je weet wat of dat er voor stemming heerst in Jericho. Het was de eerste stad in het beloofde land die ze in zouden gaan nemen. En die verspieders komen terug met de boodschap van het is een machtige stad, het is sterk, maar de mensen zijn bang voor ons. Ze hebben al van de grootheid van de Heer gehoord. En al die verslagen doen hopen zich op bij Jozua. En op een gegeven moment komt er een punt dat hij na gaat denken over hoe hij die stad in moet nemen. Nou, de overtocht door de Jordaan, of over de Jordaan, was voor de mensen in Jericho niet onopgemerkt gebleven. Het is een behoorlijk groot volk wat daar overtrekt. Wat zich daar ook legert. En de mensen in Jericho wisten, de Israëlieten komen eraan. En er staat in het stuk van wat daarover gaat in Jozua, dat ze die stad hermetisch afgesloten hebben. Ze hebben alles pot en pot dichtgemaakt. Er zijn voorraden naar binnen gesleept. En die stad maakt zich op voor een lange belegering. Er kon geen man meer in of uit. Nou, we hebben net al gezegd, dit is een volk wat gewend is zichzelf te verdedigen in de woestijn. Wat gewend is om van wonder naar wonder te leven. Maar geen volk wat nou ervaring heeft met hoe je een stad inneemt. Ook het leger wat Jozua ter beschikking had, was nou geen leger dat zegt, oh Jericho, eens even kijken, nou dat is zo groot bij zo groot, nou dat duurt maximaal zoveel en zo gaan we het doen. Er was geen enkele ervaring op dat gebied, helemaal niks. Er zijn altijd de momenten dat ik een zwak hart krijg voor Jozua. Weet je wel, dan krijg ik dat gevoel weer van die kraamverpleegster die naar huis gaat. Van, oh jee, wat nu? De eerste keer dat je dit zelf moet gaan doen. En Jozua, die zit op een gegeven moment te peinzen. Hoe ga ik die stad innemen? Er staat dat hij in de buurt van Jericho was. En dit is inlegkunde van mij. Maar ik kan me zo voorstellen dat hij om zijn stad heen loopt en denkt, mijn hemel, waar moet ik beginnen? Ik zou dat wel hebben. Dan denk ik van jongens, waar begin je? Zo'n stad zit hermetisch dicht. En hoe moet dit? En dat is waar of dat we het volgende stuk uit Jozua gaan lezen met elkaar. En ik hoop dat jullie het kunnen lezen, maar ik zal het hardop voorlezen. Toen Jozua eens in de omgeving van Jericho liep, het klinkt alsof hij er toevallig was, maar dat was met een reden, zag hij plotseling een man tegenover zich met een getrokken zwaard in de hand. Jozua ging op hem af en vroeg, hoor je bij ons of bij de vijand? En de man antwoordde, bij geen van beiden. Ik ben de aanvoerder van het leger van de Heer en daarom ben ik hier. Jozua viel op zijn knieën, boog diep voorover en vroeg hem, mijn Heer, ik ben uw dienaar, wat beveelt u mij? En de aanvoerder van het leger van de Heer zei tegen Jozua, trek je sandalen uit, want de plaats waarop je staat is heilig. En Jozua deed wat hem bevolen was. Jozua zit in de overpeinzing van hoe ga ik een stad innemen. Hij zit zijn strategie te bedenken. En midden in dat moment wordt hij opgeschrikt door een man. En dat is een man met een getrokken zwaard in zijn hand. Iemand die duidelijk klaar was voor de strijd. Hier verschijnt de Heer zelf aan Jozua. En hij maakt zich bekend als: ik ben de Heer van de hemelse legermachten. Het feit dat hij later tegen Jozua zegt: joh, dit is heilige grond, trek dus je schoenen uit, want dit is heilige grond, bestempelt alleen nog maar meer dat het de Heer zelf is die in deze gedaante naar Jozua toekomt. En die man die loopt op hem af met een getrokken zwaard. En als Jozua die man ziet, dan zegt hij: ben je voor ons of tegen ons? Ik vind dat een logische vraag. Ik denk dat ik hetzelfde zou vragen. En dan staat er in de NBV-vertaling geen van beide. En eigenlijk vind ik dat jammer. Want in de Statenvertaling en in de NBG-vertaling en in de herziene Statenvertaling staat nog een veel leuker antwoord. Daar staat gewoon nee. Kun je het je voorstellen? Je zit daar rustig je strategie te bedenken. En je hebt je twijfels en je angsten. En er komt ineens een man met een getrokken zwaard op je af. En je zegt: bent u voor me of bent u tegen me? En hij zegt nee. Dat is taalkundig niet eens het juiste antwoord. Laat staan wat er op dat moment door je heen gaat. Van wat moet ik hiermee? Nogmaals, in mijn ogen vind ik het een hele logische vraag. En als ik hierover na ga denken, heb ik me erop betrapt: ik doe heel vaak hetzelfde. Als ik in een conflict zit, ik voer dan heel vaak van die wat-als-gesprekken. Hè? Ik ga ergens toe: als die dat zegt, nou, dan doe ik dit. Of wat nou als die niet opkomt dagen? Nou, dan zal... En dan krijg je van die hele fantasiedingen. Jullie kijken me aan zo van: oh, er moet echt met hem gebeden worden. Dat mag altijd. Nee, maar... En in dat soort denkbeeldige gesprekken ben ik er ook altijd wel zeker van dat God aan mijn kant staat. Ik heb dan al gauw de neiging te denken: ja, maar in dit conflict zal de Heer toch wel mijn kant kiezen. En dan weet ik wel dat dat misschien niet zo is, maar dan maak ik het een stukje heiliger. Want dan denk ik: de Heer zal hem toch wel laten zien dat hij fout zit. En dan doe je precies hetzelfde. Of dan denk ik: de Heer zal hem toch wel overtuigen dat dat of dat anders moet. Voel je hoe dichtbij dit zit? Ik heb vaak de neiging om van God te verwachten dat hij partij kiest. Ik heb dat ook als ik in de problemen zit. Als er een probleem zich aandient in mijn leven, wat langer aanblijft of wat groter is dan dat ik kan overzien, dan vind ik op zijn minst dat God het voor me op moet nemen. Heer, bent u nou voor me of bent u tegen me? En zegt God nee. Ja, dat kun je gerust eens een keer van zeggen. Wat ik in zo'n situatie eigenlijk doe, is zeg: Heer, u moet mijn kant kiezen. Heer, ik heb nu een probleem en u moet eigenlijk mijn kant kiezen. En weet je wat er gebeurt als hij het niet doet? Dan wordt God mijn probleem. En toen ik het opschreef, dacht ik: dit kan je niet zeggen. Ik heb het er zelfs nog met Henk over gehad, of je dat wel of niet kan zeggen. Kan God je probleem worden? Als ik een verwachting heb van God: Heer, u moet mijn kant kiezen. Heer, ik heb een probleem en u moet toch wel, want u hoort toch bij mij. En hij doet het niet, wordt God mijn probleem. Want ik vind dat hij niet doet wat hij wel kan doen. Ik vind dat hij me laat zitten. Ik ga twijfelen of hij wel te vertrouwen is. Enzovoort, enzovoort. En dat kan in mijn gedachten een sneeuwbal worden. Dat heeft niks te maken met het feit dat God het niet goed doet. Dat komt omdat mijn vertrekpunt mijn verwachting was. En het vertrekpunt moet de grootheid van God zijn. Laten we eens kijken naar de rest van het antwoord van de Heer. En daar komt de grootheid van God prachtig in tot uitdrukking. Ik pak vanaf nu eventjes de herziene Statenvertaling, omdat ik dat nee een stuk beter vertaald vind. Jozua zegt: hoort u bij ons of bij onze tegenstander? Dan zegt de Heer nee, maar. Nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heer. Nu ben ik gekomen. God zegt: nee, ik kies geen partij. Nee, ik ga niet aan jouw kant staan. Nee, ik ben niet jouw probleem oplossen. Maar, ik ben. Weet je nog, toen Mozes het volk uit ging leiden, dat hij tegen God zei, hij kreeg de opdracht daarvoor, zegt hij: God, maar wie moet ik zeggen dat me gestuurd heb? En dan zegt hij: zeg maar dat ik ben je gestuurd heb. En dan kom je op een punt, dat kan je niet benoemen. Dat kan je ook niet overbrengen. God is gewoon. Hij is God. Punt. En daarmee is alles gezegd. Hij is van een andere orde, hij is van een andere machtsorde. Hij staat boven onze problemen. Hij staat boven wat jij en ik kunnen zien en niet kunnen zien. Hij is God. En dat is letterlijk wat hij hier zegt. Nee, ik kies geen partij, maar ik ben. En dan zegt hij erachteraan, en nu ben ik gekomen. Met andere woorden, vanuit wie ik ben, van een totaal andere orde, het hoogste gezag in dit universum en ver daarbuiten, is nu aanwezig. Dan is het niet meer zo heel belangrijk of dat hij nou in mijn strategie past of niet. Of dat hij nou aan mijn verwachting voldoet of niet. Want een alles overstijgende God, wiens grootheid zoveel meer is dan we ooit kunnen beseffen en kunnen beschrijven, is aanwezig in de situatie. God is zoveel groter dan we kunnen denken of beseffen en daardoor voldoet zijn handelen vaak niet aan onze verwachting. Dat is niet omdat hij niet wil. Dat is niet omdat hij ons niet ziet zitten. Dat is niet omdat hij ons niet wil helpen. Dat is omdat hij van een totaal andere orde is. Van een totaal andere grootheid. En dingen overziet die jij en ik niet overzien. We doen over een paar weken de tweede keer binnengroep over het Koninkrijk van God. En dan staan we hier 2 avonden lang bij stil. De grootheid van God. En hoe ver dat nou buiten ons denken staat. Hoe ver dat we dat nou eigenlijk niet kunnen grijpen. Wij zijn heel vaak genegen vanuit ons 25 centimeter koekenpannetje naar God te kijken. En daarmee limiteer je God aan jouw probleem. Namelijk je verwachting die je van hem hebt. Namelijk hoe je naar hem kijkt. We limiteren God tot datgene wat in onze ogen juist lijkt. Als ik dit zeg, dan is het eerste wat misschien bij je opkomt, nee, dat doe ik niet. Ik dacht het zelf ook toen ik het opschreef. Ik dacht, nou, dat valt wel mee. Tot ik terug ga kijken. Op het moment dat ik met mijn problemen naar God ga, heb ik altijd wel een idee hoe dat hij ze op zou kunnen lossen. En meestal doe ik in mijn gebed ook wel een enkele suggestie. Heer, dit is het probleem en ik kan het niet, u moet het doen. En raad eens wat, dit zou een prima manier zijn om het te doen. En meteen prop ik God in mijn 25 centimeter koekenpannetje. Of ik kom in een situatie en ik zeg, Heer, u weet toch dat ik u nodig heb. U weet toch dat we al jarenlang hiervoor bidden. U weet toch dat we al... En nu doet u het niet, dus... En ik prop God in het koekenpannetje van mijn verwachting. En God zegt, ik laat me niet in koekenpannetjes proppen. Martin, ik ben niet voor je, ik ben niet tegen je. Ik ben gewoon wie ik ben. En ik kan je dit vertellen, ik ben aanwezig. God zegt, net als tegen Jozua, ik wil jou ontmoeten. Ik ben in charge, ook al zie je het niet. Ook al ervaar je het niet. En ik ben er. En dat is de zekerheid voor jouw toekomst. Het ging er niet om dat Jozua verzekerd moest zijn van het feit dat God aan zijn kant stond. Het ging er zelfs niet over dat hij in deze ontmoeting de perfecte strategie voor Jericho zou ontvangen. Want nou, wat werd dat uiteindelijk een strategie? Om die stad heen lopen en lopen en nog eens lopen. En op de 7e dag 7 keer eromheen lopen. En dan zal ik de muren in laten storten. Er hebben er zeker 10 tussen gelopen die dachten, Jozua is van het pad af. Ik kan me voorstellen dat een generaal die woestijnoorlogen geleid heeft, geen verstand heeft van steden innemen, maar nu is hij het kwijt, jongens. Dat kan niet anders. Want zo neem je geen steden in. Dus het was er God zelfs niet om te doen dat Jozua daar nou de juiste strategie zou pakken. Het was hem erom te doen dat hij zei, Jozua, ik wil dat je mij ontmoet en dat je vanuit het feit dat ik ben wie ik ben en dat ik in die hoedanigheid aanwezig ben in jouw situatie, dat je vertrekpunt is waarvanuit je je toekomst in gaat nemen. Jullie kijken me aan zo van, wordt het nog leuker? Nee. God wil dat we respect en ontzag hebben voor zijn grootheid, ook voor die gedeelten die niet in ons pannetje passen. En wij lopen het risico dat vanuit de mate waarin wij vaak geïntimideerd raken door de Jericho's in ons leven, God reduceren tot onze problemen oplossen. En wanneer God dan niet verwacht aan onze verwachting, of niet voldoet aan onze verwachting, dan wordt hij ons probleem. Ik heb het al eens eerder genoemd en ik vind het haast een kinderachtig voorbeeld. Want wat zijn nou echte problemen? Maar ik heb stampvoetend rondgelopen toen God niet ingreep, toen wij naar Rotterdam wilden verhuizen en ons huis 1,5 jaar te koop stond en er geen hond op afkwam. En we 3 keer over het bedrag waarvoor het verkocht werd moest gaan verlagen. En ik dacht zo meteen zitten we in een kippenhok ergens boven op de 7e verdieping in het centrum van Rotterdam waar ik niet zitten wil of in een wijk waar ik niet zitten wil. En dan zou je net zien dat mijn dochter aan de drugs gaat en. Ja, je lacht erom, dit was mijn realiteit. En ik vond God een lousie God dat hij niet ingreep. Guilty. Was God dat? Nee, absoluut niet. Maar ik had mijn pannetje. En als je zei, dat is 25 centimeter. Dan zei ik, nee, dat is 30 centimeter. Nou, dan was het 30 centimeter. Het kan me niet schelen of het 10, 15 of 20 of 30 centimeter is. Ik had mijn pannetje en God moest erin passen. En naarmate dat het langer ging duren, kreeg ik steeds meer moeite met God aanbidden voor wie die was. Ik kan me nog een moment herinneren dat ik tegen Henk zei, Henk, maar de Heer moet toch spreken? En zei hij, oh ja joh. En waarom moet hij dat? Ja, hallo. Omdat ik wil weten waar ik heen moet. En omdat ik een probleem heb. En je maakt voor je het weet van God je probleem oplossen. En als hij het dan niet doet, of niet doet zoals jij het wil, dan wordt God zelf ons probleem. Want dan kiest hij onze kant niet en hij doet niet wat we van hem verwachten. Wanneer we vanuit een kleine pannetje denken, passen grotere vissen er ook niet in. Als ik terugdenk aan dit proces, ja, daarvan ging ik nu heel romantisch zeggen. Goh, hebben we dingen geleerd die ik voor geen goud willen missen. Als iemand toen tegen me gezegd had, Martin, dit proces leer je dingen, daarvan zeg je later dat je ze voor geen goud had willen missen. Dan had ik zoiets, joh, jij durft echt risico's te nemen. Want ik wou het niet eens horen. Maar het is wel zo. Het vormt en het brengt grotere vissen dan dat je dacht. God heeft een toekomst voor ons allemaal. En die toekomst die herbergt gebieden die jij niet kan overzien. Mijn toekomst herbergt gebieden die ik niet kan overzien, maar God wel. En ja, soms staat die dingen toe die niet in mijn beeld van God passen, om het te vormen en klaar te maken voor de dingen die hij al wel kan overzien en ik niet. O, zit God je dan te pesten met dingen zodat je maar sterk wordt? Nee, God doet het niet. Maar hij laat soms wel dingen toe in je leven. En soms doet hij niet instant wat ik van hem wil. Soms lost hij mijn probleem niet instant op. Snap ik dat altijd? Nee, helemaal niet. Maar met die vragen mag ik wel naar hem toe. En vanuit zijn grootheid zegt hij, ik ben er, middenin. God vraagt ons onze toekomst in te nemen vanuit het ontzag van hem. Vanuit wie die is. Achter hem aan te gaan, stappen te nemen. Puur vanwege het feit dat hij is wie die is en dat hij aanwezig is. En ik weet niet waar je zit in jouw toekomst. Misschien ben je nog maar net christen, misschien ben je te lang. Misschien zie je je toekomst als een donkere wolk. Misschien zie je het als een avontuur wat voor je ligt. Misschien ben je voor je gevoel al een heel eind gevorderd. Misschien denk je dat je nog maar net aan het begin staat. Ik kan je één ding vertellen. Stappen in je toekomst, daarmee kom je altijd Jericho's tegen in je leven. En dat is niet omdat ik nou zo nodig een doempreek wil houden of zo. Maar je komt ze gegarandeerd tegen. Soms zijn ze groter, soms zijn ze kleiner. Klein Jericho, oké. Maar je komt gegarandeerd Jericho's tegen in je leven. En op dat moment is er maar één vertrekpunt waarin jij gewoon verder kan in je toekomst. Dat is als je vertrekt bij de grootheid van God. Jij en ik moeten leren, net als het volk Israël, om ruimte te maken in ons denken voor een God die groter is dan wij kunnen denken of beseffen. Voor een God die groter is dan onze verwachting. Voor een God die groter is dan ons pannetje. En als je vragen hebt, weet je, God kent ze. Mag je dan zo af en toe niet bij God uithuilen en zeggen, God, ik snap er geen pas meer van. Nou en of. Daar is hij helemaal niet van onder de indruk. Waarschijnlijk vindt hij het ook verschrikkelijk vervelend voor jou dat je door de periode gaat waar je gaat. Waarschijnlijk heeft hij medelijden met je. Waarschijnlijk is hij bewogen met je situatie. Maar zegt hij, joh, ik ben er. En dat is voor jou genoeg. Ik wil af gaan sluiten. Vorige week zijn we een nieuw jaar ingestapt. En Henk sloot die eerste preek af met de vraag, joh, wat wil je doen dit jaar? Ga je uit eigen kracht proberen je goede voornemens te doen en op die manier je toekomst te pakken? Of wil je achter God aan en wil je stappen nemen in de toekomst die hij voor je hebt voorbereid? Dat is een valse vraag, want iedereen wil het laatste. En dit jaar zal iedereen waarschijnlijk het eerste wel een keer of twee, drie doen. Ik had een goed voornemen, ik vertel niet welk, dat kunnen jullie ook nooit raden. Het is 9 januari en ik heb gisteravond gewoon toastjes met filet americain gegeten. Dat werkt niet zo, hè? Dus achter God aangaan en stappen zetten, tuurlijk is dat de beste optie. Maar het is ook paradoxaal, tegenstellen. Het is ook iets waarvan je zegt, moet dan mijn voet op het water zetten? Heer, is dit de juiste stap of niet? Raai eens wat, je zal gegarandeerd foute stappen maken. Is dat erg? Helemaal niet. Hij zegt, God, joh, die stap, dat was niet de beste, maar ik laat je een betere zien. Daarin achter God aangaan, is het mooiste wat er is. Vroeg of laat kom je Jericho's tegen, dan is het goed je bewust te zijn van wie God is en hem vanuit zijn grootheid te vertrouwen voor wie die is. En hem niet afmeten of reduceren tot aan jouw pannetje. Misschien sta je op dit moment wel aan de voet van een Jericho. Misschien heb je zoiets van, joh Mats, mooie preek, maar ik was het liefst de eerste 10 minuten weggelopen. Je weet niet hoe mijn Jericho eruit ziet. Weet je, dat zijn moeilijke momenten. Misschien heb jij wel het gevoel dat God op dit moment geen partij kiest. Dat hij je niet helpt, dat hij je laat staan, dat hij je probleem niet oplost. Eén ding kan ik je verzekeren. God is wie hij is. En hij is midden in jouw situatie. En pas op voor de valkuil dat je God niet reduceert tot jouw probleem oplost. Misschien zit je hier wel en zeg je, ik heb God nog veel verder gereduceerd. Ik heb hem in de loop van de tijd gereduceerd tot iemand waarvan ik denk dat ik weet dat hij er is, maar die ik niet zoveel plek geef. Omdat ik denk dat hij niet te vertrouwen is, of omdat ik denk dat hij mij niet ziet zitten, of omdat ik vul maar in. Kan je vandaag vertellen, God is wie hij is. Hij wil jou ontmoeten. Hij wil jouw God zijn. En hij zal midden in je situatie zijn, wat hij ook is. We gaan zo afsluiten door een lied te zingen. En dat heb ik heel bewust gedaan. Als God zichzelf aan Jozua openbaart, staat er dat hij op zijn knieën valt in aanbidding. En dan staat er dat hij God aanbidt. Hij vraagt niet van, oh Heer, wat fijn dat u er bent, mag ik het nu eens even hebben over mijn probleem? Of hij aanbidt God. Omdat hij de grootheid van God gezien heeft. En omdat hij ontdekt heeft dat God vele malen groter is dan hij. Ik wil je vragen of dat je in de tijd die we zo gaan hebben, waarin we dat lied gaan zingen, gewoon eens naar jezelf wil kijken. Zijn er dingen waar de Heilige Geest jou vanmorgen aangesproken heeft, waarvan hij zegt, joh, daar en daar denk jij vanuit een 25 centimeter pannetje. Op die en die gebieden heb je God gereduceerd tot, en vul dan maar in. En als je die gebieden hebt, zou ik je willen vragen of je in dat lied gewoon een stap wil nemen en zeggen, Heer, aan het begin van dit jaar wil ik stoppen vanuit mijn 25 centimeter pannetje te denken. Ik heb niet de intentie dat dit 5 of 10 minuutjes is en dat je zegt, van, nou, dan gaat de rest van het jaar fantastisch. Dat is echt niet mijn bedoeling. Ik wil het ook niet reduceren tot een goedkoop moment van, nou, nu gaan we ons eventjes bij de Heer brengen en dan is het allemaal goed. Maar ik heb wel het idee, het is goed om zo'n moment gewoon te pakken en zeggen, Heer, ik maak van dit moment gebruik om een komma te zetten. En ik wil niet langer u reduceren tot een probleem oplossen. God zegt vanmorgen tegen jou, ik wil je ontmoeten. En dat gaat verder dan alleen de ontmoeting hier. Dat gaat mee naar huis, de rest van de week, de rest van het jaar. God zegt vanmorgen tegen jou, ik ben in charge. Ook al zie jij soms de oplossing nog niet. Maar ik ben wie ik ben en daarmee ben ik in charge. En hij zegt vanmorgen, ik ben er, midden in jouw situatie. Nu ben ik gekomen, voor jou vandaag. En dat is jouw zekerheid en jouw vertrekpunt voor de toekomst. Weet je, als je tijdens het lied wil staan of wil zitten of wil knielen, doe gewoon waar je zelf denkt dat je je prettig bij voelt. Maar gebruik de tijd om te reageren als de Heer je aangesproken hebt op bepaalde dingen. En dan sluit ik daarna af met gebed. Vader, dank u wel. Heer, dat u bent wie u bent. En dat u vanuit uw grootheid en vanuit uw ontzagwekkendheid toch midden in onze situatie wil zijn. Heer, dank u wel dat u een God van dichtbij bent. God die naast ons staat, te midden van alles wat er tot ons leven kan beheersen. Heer, dat u een God bent die zichzelf openbaart als wij aan de voet van onze Jericho staan. Als ik ben van een andere orde. Vader, en we danken u voor uw trouw daarin. Heer, en ik bid dat daar waar we vandaag een besluit genomen hebben, om niet langer vanuit onze kleine pannetjes te denken. Heer, maar om u te volgen voor wie u bent. Heer, dat u die besluiten zal zegenen. Heer, het zijn stappen die we nemen achter u aan. Heer, en ik bid dat u die stappen gaat zegenen. Vader, we willen ervoor kiezen om ons te verwonderen over uw grootheid. Heer, we willen u ontmoeten als onze God en niet op onze problemen oplossen. Heer, en zo wil ik u zegen uitbidden over de toekomst die voor ons ligt. Over de week die voor ons ligt, over een jaar wat voor ons ligt. Vader, en we willen achter u aangaan dit jaar. Heer, meer van u leren dan vorig jaar. Meer op u gaan lijken dan vorig jaar. Ons meer verwonderen over uw grootheid dan vorig jaar. Heer, en we zien ernaar uit om met u op te trekken. In de toekomst die u voor ons hebt voorbereid. Amen. Amen.